Dames, van harte welkom op deze regioavond hier in Nunspeet. Een bijzonder woord van welkom aan onze geliefde broeder, dominee Schot, die voor ons vanavond een inleiding hoopt te houden over het verschil tussen geloof en geloven. Woord van welkom aan de organisten, de dames van het bondsbestuur die hier vooraan zitten, maar bijzonder u natuurlijk die hier wilde komen. Ook een enkele heer die in ons midden is. Welkom, we hopen op een goede en op een gezegende avond, ook als er thuis mag worden meegeleefd en meegeluisterd. Hier en daar ging de link al via de app naar deze en gene, dus er zal ook thuis zeker worden meegeluisterd. We willen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Het openingswoord staat wat los van het onderwerp van vanavond, dat hebben we in goed overleg met elkaar gedaan. Ik hoop iets te zeggen over de lijdenstijd. Vanuit Leviticus 16, de grote verzoendag. We gaan eerst zingen Psalm 79, vers 4. Schriftlezing ter opening van deze avond vindt u in Leviticus 16. Ik lees u de versen 2 tot en met 19. Het gaat over de grote verzoendag. Een van de hoogtijdagen in het leven van Israël. Met heel veel heenwijzingen naar Christus en zijn middelaarsarbeid. Ik lees u de versen en zal tijdens het lezen al een enkele opmerking maken. Omdat het niet zo eenvoudig is wat hier allemaal staat. De Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hier staat dus dat Aaron niet aan allen tijden, slechts één keer per jaar mocht gaan in het heilige der heiligen binnen de voorhang. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan. En dan volgen er 5 dieren die van belang zijn. Met een var, dat is hetzelfde als een jong rund, ten zondoffer. Daar heb u het eerste dier. En een ram ten brandoffer, daar heb u het tweede dier. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. Het betekent dat hij dus zijn prachtig hoge priesterlijke kleed moest afleggen. Onder andere dat blauwe kleed, dat kleed met die belletjes onderaan. Dat had hij dus niet aan als hij in het heilige der heiligen ging. Alleen eenvoudige witte priesterkleding. En dan vers 5. En van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen 2 geitenbokken, daar heb u de volgende 2 dieren, ten zondoffer, en tenslotte het 5e dier en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook de beide bokken nemen en zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok nemen om de welke het lot voor de Heren zal zijn gekomen, toebrengen. En zal het hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. In de versen 6 tot en met 10 zijn dus 3 dieren aan de orde geweest. De ene var voor Aaron zelf ten zondoffer. En dan de 2 bokken ten zondoffer voor het volk. Waarvan er 1 moest worden geslacht en de ander moest worden weggezonden. En nu lezen we in de volgende versen dat Aaron ook zijn werk gaat doen. En het eerste wat hij doet, dat is de var voor zichzelf offeren. Aaron, vers 11 tot 14. Aaron zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn toebrengen. En voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heren en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen klein gestoten en hij zal het binnen de voorhang dragen en hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel des reukswerks het verzoendeksel, het welk op de getuigenis is, bedekken en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. En dan, vers 15 tot 19, gaat het over die ene bok die geslacht moet worden voor het volk. Daarna zal hij de bok des zondoffers die voor het volk zal zijn, slachten. En zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheid der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hun onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening doen voor hetzelfde. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom op de hoornen des altaars. En hij zal daarop van het bloed met zijn vinger 7 maal sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinheden der kinderen Israëls. Tot zover vragen we de Heer om een zegen over deze avond. Dienens en lievenswaardige God in de hemel, u brengt ons met een gedeelte van de vrouwenverenigingen uit deze regio vanavond samen. Om vanavond met elkaar te luisteren naar een referaat dat onze geliefde broeder zal uitspreken. Om in het openingswoord kort stil te staan bij een van de oudtestamentische hoogtijdagen. Om samen te luisteren, ook vanavond, maar dan met alle verenigingen samen naar uw woord. Zoals dat doorgaans om de 14 dagen klinken mag op onze vrouwenverenigingen. Heren, mogen we eenvoudig bidden om uw zegen. Dat is zo nodig in het luisteren. Dat uw geest onze ware wijsheid leren. Maar de opening van uw getuigenis door uw geest is ook nodig. Ook in het spreken. Zend uw licht en uw waarheid neder, mogen die ons geleiden. Zo ook deze avond mogen staan in het teken van uw gunst, tot zegen voor onze zielen allermeest, maar ook om gefundeerd te worden, zeker ook als moeders en als grootmoeders, in uw lieve woord, om onze gezinnen, onze kinderen en onze kleinkinderen, als we die kregen, daarin voor te gaan. Wanneer u ons de kinderzegen onthield, wanneer we alleen onze weg gaan, mag het woord dan ook vanavond voor ons tot zegen zijn. En wilt u ook ons, elk op de plaats waar we dan gesteld worden, tot een zegen stellen. Zoals u eenmaal Abraham, de vader aller gelovigen, zegende, maar ook tot hem sprak, wees een zegen. Sterkt u vanavond niet alleen onze geliefde broeder, maar ook allen die een taak hebben. We dragen bijzonder de vereniging van Nunspeet aan u op, de ontvangende vrouwenvereniging vanavond. Wilt u ook hen gedachtig zijn. Zegen de dames van het bondsbestuur. Mogen we vragen voor koster en organist. Zegent u het werk van de vrouwenbond. Wilt u bijzonder ook gedenken in dit bijzondere jubileumjaar, waarin we terug mogen blikken op 75 jaar vrouwenbond en 50 jaar de kampen voor onze mensen met een beperking, waarin we ook actie mogen houden, juist voor onze mensen met een beperking over de landsgrenzen heen, in Nigeria, in het zo geteisterde Oekraïne, als ook in de Westbank met al zijn zorgen. Zou u vanavond ons willen bewaren voor de zonde? En schenk ons een goede avond in verbondenheid aan uw woord en in verbondenheid aan elkander in de wegneming van al onze zonden. Om den Heere Jezus wil. Amen. Dames, een paar openingswoorden, zomaar een paar opmerkingen eigenlijk over de verzen die ik u heb voorgelezen. De grote verzoendag, eenmaal op het jaar, waarin Aaron mocht gaan in dat gewone kleed, in het heilige der heiligen. Vijf dieren die aandacht vroegen. Mag ik u allereerst wijzen op wat er staat in vers 17. Op die grote dag mocht er geen mens zijn in de tent der samenkomst. Op heel die grote verzoendag was er maar één die werkte. Aaron. Daarom noemt ook in het slot van dit hoofdstuk, vers 31, de Heilige Geest deze dag een Sabbat der rust. En als het dan gaat over de lijdensweken, dan gaat het uiteindelijk maar om één zaak. Om de meerdere van Aaron, die de pers alleen getreden heeft. Juist in het zalig worden, wanneer er steeds meer licht mag vallen over het priesterlijke werk van de zaligmaker, is het de grote les voor al Gods kinderen dat er maar één gewerkt heeft. Dat er maar één offer is. Dat er maar één grote hoge priester is, die met één offerand in eeuwigheid volmaakt heeft voor al degenen die geheiligd worden. En ligt daar niet de grote troost en vrede van de lijdensweken, van de dood en de bloedstorting van Christus, dat het enige middel is, de enige grond is waarop de ziel, verslagen, schuldig, ellendig, heilwaardig rusten mag. Waarlijk, als die ene gezegende borg door het geschonken geloof aanschouwd mag worden in zijn alleen, in zijn enige middelaarsarbeid, dan is het waar wat dat gezang zegt. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Wat moest Aaron doen? Hij is tot twee keer toe het heilige der heiligen ingegaan. Ik las u het voor uit de versen 11 tot en met 14. Toen had hij een dier geslacht bij zich. En dat was een offer dat gebracht moest worden voor hemzelf en voor de priesters. Vers 6 zegt dat, hè? Hij zal de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren. En in de versen 11 tot en met 14 leest u dat hij dat offer brengt. Het tweede wat hij moest doen, nadat hij in de versen 7 tot en met 10 het lot heeft laten vallen, die twee bokken die daar stonden voor het volk, en één bok door het lot aangewezen was om geofferd te worden, moest hij opnieuw die bok slachten. En ging hij het heilige der heiligen binnen om met het offer van die bok, om het bloed wat er vloeide van die bok, verzoening te doen voor het volk. We hebben er in de achterliggende weken, de dames uit Genemuiden weten dat, over deze grote verzoendag gesproken in de voorbereiding, bediening en nabetrachting. En toen heb ik gewezen op het verschil tussen de ambtsdrager met zijn persoonlijke schuld en zijn ambtelijke schuld en het volk. En het is een hele aangrijpende gedachte dat het dier dat Aaron slachten moest voor zichzelf, de rund, de var, het grootste van de vijf dieren was. Wat kleeft er aan het ambtelijke werk? Wat dragen ambtsdragers ook in hun persoonlijke leven altijd weer schuld met zich mee. Persoonlijke schuld, ambtelijke schuld. En voordat Aaron de arbeid verrichtte voor het volk, was er zo die persoonlijke verzoening nodig. Ik laat dat nu verder rusten. Tweede offer waarmee hij de binnenste voorgang mee inging, dat was de bok. Ik wil u vooral zeggen op welke wijze dat offer werd gebracht. Hij ging met twee dingen naar het heilige der heiligen. U leest dat, zowel in het 11e en in het 12e vers, als weer opnieuw in de versen 15 en 16. Twee dingen. Wanneer hij de rund, wanneer hij de bok geslacht had, dan ging hij met de schaal van bloed van die rund, van die bok, naar het heilige der heiligen. Daarbij moest hij meenemen, zo lees ik in vers 12, een wierookvat vol vurige kolen van het brandofferaltaar. Moest hij de kolen nemen, reukwerk daarop opwerpen, zodat hij met een schaal heerlijk geurend rook die omhoog ging via de voorhof, het heilige binnentredend, kwam bij het voorhangsel van het heilige der heiligen. Twee dingen. Hij ging met bloed naar binnen toe. En hij ging met het reukwerk van het gebed naar binnen toe. Waarom, vrienden, kan een verloren mensenkind alleen maar zalig worden uit genade? Hoe is het toch mogelijk dat een heilige God en een verdoemelijke zondaar elkander mogen ontmoeten in gunst en in genade? Zijn dat niet precies die twee dingen die in de lijdensweken aandacht vragen? De voorbidding van Christus. Denk u aan het hoge priesterlijke gebed. Denk u aan zijn beden in Gethsemane's hof. Denkt u aan de woorden, gebedswoorden soms, die klonken rondom zijn kruisiging. En aan de andere kant, alleen maar bloed. Alleen met bloedgerechtigheid. De voorbidding van Christus, de eeuwige voorbidding van Christus. En het bloed der gerechtigheid. Het zijn de twee zaken waardoor een verloren mensenkind van eeuwigheid geliefd, in de tijd getrokken en geleid, voor God bestaan kan. Zijn het niet de twee grote zaken die de meerdere van Aaron heeft ingebracht in het binnenste heiligdom? Aaron vertrekt naar zijn werk uit het heilige der heiligen. Maar Christus heeft, nadat hij alles volbracht heeft, op de hemelvaartsdag zijn gang gemaakt naar het heilige der heiligen. En nu is hij daar in het binnenste heiligdom. Wat doet hij daar? Voor al zijn kinderen, altijd levend om voor hen te bidden en altijd tussentredend met zijn wondere zoete bloed. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Ik wil u nog op twee dingen wijzen en dan sluiten we af. Is de tijd om. Ziet u hem daar gaan? Met die schaal van bloed, eerst voor zichzelf, later met die schaal van bloed van die bok voor het volk. Ziet u hem daar staan? Hij moest van de Heere die schaal met reukwerk zetten bij de opening van het heilige der heiligen, toen hij dat dikke gordijn een klein stukje wegschoof. Wat een rookwolken. Zeker, ze geurden heerlijk, maar ze benamen hem het heldere zicht op de ark des verbonds. Waarom? U hebt het horen voorlezen, hè? In het eerste versje al. Opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Dames, als wij God in dit leven van aangezicht tot aangezicht zouden zien, ook al zou u een kind van God zijn, dan zou u bezwijken. Wij zien hier op zijn hoogst als door een dikke wolk. De verwachting voor Gods gemeente is, wat hier slechts Ten dele wordt gezien en geproefd van de zaligheid in Christus. Dat straks zonder wolk volmaakt en volkomen zal gezien worden. Daarom blijft Gods kind hier altijd een vreemdeling met een gemis. Het laatste wat ik zeggen wil, heb u het gelezen? Tot twee keer toe stond het er, hè? Zowel voor Aaron als voor het volk. Als die dan daar stond in dat heilige der heiligen, zomaar aan het begin, oostwaarts, betekent hij mocht zomaar één of twee stappen in dat heilige der heiligen zetten, dan moest hij met zijn vinger eerst één keer het bloed aanraken en dat sprengen op het verzoendeksel. En daarna moest hij het, en daar wil ik nog op wijzen, dan moest hij zeven keer zijn vinger in de schaal met bloed brengen en zeven keer sprengen voor de ark. Waarom? Zeven. Het getal der volheid. Weet je wat de Heer daarmee toonde? De algenoegzaamheid van zijn bloed- en kruisverdiensten. Onze vaderen zeggen het zo mooi, hè, in de Dordtse leerregels, van oneindige kracht en waardigheid. Zo algenoegzaam dat de gehele wereld erdoor zalig kan worden. De lijdensweken zijn ernstig, want ze tonen ons dat God de zonde nooit ongestraft laat. De lijdensweken zijn ook dierbaar, want ze leggen open de algenoegzame arbeid van Christus voor de grootste der zondaren. Al blijft, dat voelt u, de persoonlijke toepassing zo nodig. En dan kom ik misschien als vanzelf bij het onderwerp van vanavond. Het verschil tussen geloof en geloven. We gaan zingen en daarna graag luisteren naar onze broeder. Psalm 79, en daarvan het vierde vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden.
Aansluiten bij de laatste opmerking die mijn geliefde broeder, dominee Verschuren, zojuist maakte. Want u hebt zich misschien ook afgevraagd, hoe kom ik daar nu aan? En dan moet ik denken aan zondag 7, vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En dan is het antwoord, nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hoe kom ik daar nu aan? Alleen door het geloof. En dat is het verband dat er ligt tussen het openingswoord en de lezing die ik vanavond voor u mag houden en die wij genoemd hebben, het verschil tussen geloof en geloven. Is er eigenlijk wel een verschil tussen geloof en geloven? Er zijn nogal wat mensen die deze twee termen gewoon door elkaar gebruiken, alsof er geen enkel verschil tussen is. Ik moet terugdenken aan de jaren op de basisschool. Ontleden, zinsontleding, woordontleding. En als we dat doen, als we deze beide woorden ontleden, dan zien we dat er een verschil is. Want het woordje geloof is een zelfstandig naamwoord. Dat zijn de woorden waar je de, het en een voor kunt zetten. Zo hebben we vroeger geleerd. En het woordje geloven is een werkwoord. Daar ligt een groot verschil tussen geloof en geloven. Een belangrijk verschil, zullen we straks ook zien. Een verschil dat dominee Comrie heel erg onderstreept. Hij maakt een vergelijking tussen het geloof en het gehoor, bijvoorbeeld. Of tussen het geloof en de reuk. Je kunt spreken over het gehoor, maar het gehoor is niet hetzelfde als het horen. En je kunt spreken over de reuk, maar de reuk is niet hetzelfde als het ruiken. Je moet wel het gehoor hebben om te kunnen horen. Want als iemand niet het gehoor heeft, dan kan hij niet eens horen. Als iemand de reuk niet heeft, het vermogen niet heeft om te ruiken, dan kan hij niet eens ruiken. En zo is het ook met het geloof. Als iemand het geloof niet heeft, dan kan hij niet eens geloven. Ja, zegt misschien iemand, maar mag je dat onderscheid wel maken tussen geloof en geloven? Is dat wel bijbels? Waar vind ik dat eigenlijk in de Bijbel, dat je dat verschil kunt maken? Er zijn ook mensen die dat Comrie erg kwalijk nemen en die zeggen, je moet alleen spreken over het geloven. Een mens moet geloven. Geloven is een werkwoord, dat moet je doen. En dat moet iedereen doen. En dat kan, zeggen sommigen, ook iedereen doen, als je maar wilt. Mag je eigenlijk wel dat verschil maken tussen geloof en geloven? Ik denk dat er één Bijbeltekst is die heel duidelijk laat zien dat dat geoorloofd is. Ik denk aan de bede, die past ook heel mooi in de lijdenstijd, die de Heer Jezus voor Simon Petrus zou doen. Hij heeft tegen Petrus gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En wij weten dat al de gebeden van de Heer Jezus worden verhoord. Dus ook dat gebed voor Petrus is verhoord. Zijn geloof is nooit opgehouden. Zijn geloof is altijd gebleven. Maar als ik nu aan u vraag, heeft Simon Petrus altijd geloofd? Dan denk ik dat uit diezelfde geschiedenis duidelijk is dat dat niet zo was. Denk alleen maar aan de verloochening van de Heer Jezus Christus. Dat is geen daad geweest van het geloof, maar dat is juist een daad geweest van het ongeloof. Dus het geloof van Petrus is wel gebleven. Hij is een gelovige gebleven, maar het geloof, dat was er soms wel. En soms was het er ook helemaal niet. Het geloven, dat ontbrak soms. De oefening van het geloof was niet altijd aanwezig. Ik wil met deze, als het over deze dingen gaat, met u naar onze Heidelbergse catechismus en de prediking daarover. Je vindt in de Heidelbergse catechismus een hele mooie lijn als het gaat over de heilsorde. Er zijn zondagen die, je zou kunnen zeggen, dubbel belangrijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan zondag 3, waar de wedergeboorte letterlijk wordt genoemd. Tenzij iemand wederom geboren worden. Ik denk aan zondag 7. Ik kom daar straks natuurlijk uitvoeriger op terug. Dat is de zondag over het geloof. Ik denk aan zondag 23, de zondag over de rechtvaardigmaking. Juist heb ik daar zondagmiddag, naar aanleiding van zondag 23, de tweede vraag en het tweede antwoord over gepreekt hier in Nunspeet. Ik denk aan zondag 33, de zondag over de bekering. En ik denk ook aan zondag 24, 32 en 33, waarover de goede werken gesproken wordt. Eigenlijk moet u die zondagen paraat hebben. Er loopt een prachtige lijn door de catechismus. En het is natuurlijk niet zo dat de wedergeboorte pas begint in zondag 3, want wat we lezen in zondag 2 is al een vrucht van de wedergeboorte. Maar zondag 3 wijst ons op die noodzaak van de wedergeboorte. Het gaat vanavond over het geloof en geloven. En dan mag u bij het geloof denken aan zondag 7... En dan mag u bij het geloven vooral denken aan zondag 23. Zondag 7 gaat over het wezen van het geloof. Wat is een echt geloof? En zondag 23 gaat over het welwezen van het geloof. Het wezen. Wat is een menselijk wezen? Een menselijk wezen, dat is een wezen dat een ziel en een lichaam heeft. Maar gevoelt een wezen dat een ziel en een lichaam heeft zich altijd wel? Nee, iemand die een ziel en lichaam heeft kan ook 40 graden koorts hebben. Iemand die een ziel en een lichaam heeft, kan zelfs in coma zijn. En toch blijft het een menselijk wezen. Ziet u wat het verschil is tussen het wezen van het geloof en het welwezen van het geloof? We gaan naar zondag 7, maar ik wil dat niet doen zonder eerst te zien welke aanloop onze Heidelbergse catechismus daarin neemt. Want de catechismus begint niet met zondag 7. De catechismus begint met zondag 1. En zondag 1 is een samenvatting eigenlijk van de hele catechismus. van het troostboek. Het gaat over de enige troost. En er wordt een samenvatting gegeven van wat die enige troost is. En ik zou dat met één zin kunnen samenvatten. Dat is het eigendom van Jezus Christus te zijn. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. En hoe kun je die troost verkrijgen? Dat zegt zondag 1 ook. Er is een weg waarin die troost wordt geleerd. En dat is de weg van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het wordt ons heel vaak kwalijk genomen dat wij dat als een volgorde zien. Men zegt, ja, dat is echt iets van de gereformeerde gemeente om te zeggen, het moet eerst ellende zijn en dan verlossing en dan dankbaarheid. Het kan ook andersom. Het kan ook bij de verlossing beginnen of het kan zelfs wel bij de dankbaarheid beginnen. Dat heeft de gereformeerde gemeente de catechismus opgelegd. Nou, dat is niet waar. Ik weet niet of u thuis het schatboek hebt van Zacharias Ursinus. En als u het niet hebt, dan zou dat eigenlijk de moeite zijn om het aan te schaffen. Er zijn heel veel boeken over de catechismus geschreven. Er is net een catechismusverklaring uit van dominee Verschuren, heb ik gehoord. Er is er ook een van dominee Schot. Maar de beste catechismusverklaring, althans om erachter te komen wat hebben nu die opstellers bedoeld, dat is om een catechismusverklaring te lezen van een van die opstellers, namelijk Zacharias Ursinus. En Zacharias Ursinus die schrijft notabene zelf dat hij dit bedoeld heeft. Dus deze volgorde ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij schrijft over de noodzaak van de ellendekennis. De kennis van de ellende is nodig, niet omdat zij enige troost in haarzelf bevat, maar één, omdat ze in ons de begeerte opwekt om verlost en getroost te worden. Dus het gaat eraan vooraf. In de tweede plaats, opdat wij verlost zijnde Goden oprechte dankbaarheid zouden kunnen bewijzen. En in de derde plaats, de mensen zijn geen geschikte hoorders van het evangelie, tenzij ze hun zonde en ellende recht kennen. Inderdaad, deze volgorde, ellende, verlossing en dankbaarheid, nooit omdraaien. Dat heeft Ursinus niet bedoeld. En dat is ook volstrekt onlogisch. Dat iemand naar het ziekenhuis gaat om geopereerd te worden en vervolgens ziek thuis komt. Hoe verzin je het? En geestelijk vinden veel mensen het normaal om zo te denken. Je wordt eerst verlost en dan leer je je ellende kennen. Nee, het is ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat heel mooi beschreven wordt in onze catechismus, dat is de weg naar Christus. Hoe kom je daar nu aan? Hebt u misschien zichzelf afgevraagd tijdens de openingswoorden. Hoe kom je daar nu aan? Nou, dat lezen we in zondag 2, 3, 4 van onze Heidelbergse catechismus. Want daar gaat het over de vraag, hoe brengt God zondaren bij de middelaar? En dat doet hij niet door zelfverlossing. In deze drie zondagen worden alle wegen van zelfverlossing afgesneden. Want we hebben het zojuist gehoord, de verzoening is door één aangebracht en niet. De Heer Jezus is niet een helpende zaligmaker. En in dat stuk van de ellende speelt de wet een hele cruciale rol. Want de wet is bedoeld om de kennis van de ellende te werken. Je hoort wel eens mensen zeggen van, ach ja, die ellende. Dominee, we weten dat allemaal al. Ik heb wel eens iemand bij mij in de pastorie gehad die zegt, hou alsjeblieft op over die ellende, dominee. Dat weet ik al, dat ik ellendig ben. En toen heb ik als antwoord gegeven, dat hoop ik. Maar de mens van nature weet het niet. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Waaruit kent gij dan uw ellende? Uit de wet van God. Niet uit het kruis van Christus. Zult u dat goed onthouden? Heel veel mensen vandaag denken, als je het kruis ziet, dan ga je je schuldig voelen. Dat is het evangelie ondersteboven. Dat is hetzelfde als dat Mozes die slang in de woestijn opgericht zou hebben en dat mensen zich dan pas ziek gingen voelen. Nee, ze waren gebeten, ze voelden zich ziek, ze beleden hun zonde en schuld. En toen liet God een middel zien wat ze niet kenden. Een middel der verlossing. En zo is het ook als het gaat over de geestelijke verlossing. Dat middel dat moet geopenbaard worden en dat wordt geopenbaard aan schuldige zondaren. Ik zeg niet dat Gods kinderen later uit het kruis geen diepere zondekennis kunnen krijgen. Dat is natuurlijk wel zo. Als een kind van God ooit de diepte van zijn zonde leert zien, dan is het wel uit de kennis van het kruis van Christus. De wet eist liefde. Volmaakte liefde. Opvallend in vraag en antwoord 4 is dat woordje geheel. 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 Dat komt telkens terug. Het moet volmaakt zijn. En dat leidt tot de ontdekkende belijdenis. Dat kan ik niet. De ontdekte zondaar zegt, ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En dan in zondag 3 gaat het over de schuldvraag. Waar komt nou die ellende vandaan? Komt die ellende bij God vandaan? Ligt die ellende in de schepping? Nee, hoe durft een mens dat te denken? God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Waar komt die ellende dan vandaan? Uit de val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. En wat is nu nodig? Veel mensen vandaag de dag ontkennen de doodstaat. Zeggen, jij moet geloven, jij moet de eerste stap zetten, dan zet God de tweede. Nee, onze belijdenis zegt dat wij wederom geboren moeten worden. De ellende is zo groot dat wij onszelf daar niet uit kunnen verlossen. Nou ja, daar zijn we het natuurlijk niet mee eens. En dan krijg je zondag 4 allerlei tegenwerpingen. Kan het niet zus, kan het niet zo? Kan God niet iets van die eis afdoen? Kan God niet iets van die straf afdoen? God is toch ook barmhartig? En die drie tegenwerpingen die worden in zondag 4 afgesneden, zodat het klaar is. Van onze kant kan het niet meer. Van onze kant geen mogelijkheid. Dat is ook wat we vinden in het doopformulier. Ik verwonder me iedere keer weer over de eenheid die er is tussen de belijdenisgeschriften, de formulieren. We horen het zo vaak uit het doopformulier dat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf moeten zoeken. en het avondmaalsvormen die ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Bent u zo wel eens aan een eind gekomen? Aan het einde van de werken, aan het einde van al uw eigen gerechtigheden. Anders is er geen plaats voor Christus. Dan zondag 5. En zondag 5 begint, dat vind ik heel mooi en duidelijk. Waar begint de verlossing? De verlossing begint daar waar de zondaar leert buigen voor Gods recht. Want er staat in zondag 5, de eerste vraag begint daarmee, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En dat is de eerste zondag van het stuk van de verlossing. Waarom moeten Gods kinderen vaak zo lang wachten op die verlossing, omdat ze er maar niet onder kunnen komen? Dat buigen voor Gods recht. Want als er verlossing is, dan is het alleen op rechtsgronden. Kunnen we niet door onszelf betalen? Nee. Kan er niet een bloot schepsel betalen? Nee. En zo ontstaat die vraag naar een middel. En even later naar een middelaar. En dan in zondag 6 vinden we de openbaring van de middelaar. Daar, je zou kunnen zeggen, daar wordt het kerstfeest. Daar zegt die zondaar, maar wie is deze middelaar? Ik ken hem niet. Hij is voor mij zo verborgen. Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En dan openbaart zich die middelaar in zondag 6. In dit antwoord onze Heere Jezus Christus. En dan zondag 7. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Worden alle mensen dan wederom met God verzoend, zoals ze in Adam verdoemd zijn geworden? Zondag 7. Waarover gaat het in zondag 7? In zondag 7, vraag 20, gaat het over de verbonden. Heel belangrijk om dat te zien. Het gaat over het werkverbond en het genadeverbond. Alle mensen in Adam verloren. En wie in Christus behouden? Die hij als verbondshoofd vertegenwoordigt. Namelijk in het genadeverbond. Alleen de gelovigen. En wie zijn dat dan, die gelovigen? Wat is dan eigenlijk dat geloof? Vraag en antwoord 21. Ik zei, het gaat in zondag 7 over het wezen van het geloof. Wat is een menselijk wezen? Dat is iemand die een ziel en een lichaam heeft. Punt. Ja, maar hoe voelt dat menselijk wezen zich? Kan dat menselijk wezen ook lopen? Al die vragen zijn niet aan de orde als ik aan u vraag, wat is een menselijk wezen? Die vragen die komen pas aan de orde als ik aan u vraag, hoe gevoelt zich dat menselijk wezen? Gevoelt zich dat wel? Maar iedereen met een ziel en een lichaam is een menselijk wezen. Waarover gaat het in zondag 7? Over een waar geloof, over het wezen van het geloof. En dan is het eigenlijk niet eerlijk om te vragen bij zondag 7, ja, maar wat gelooft iemand dan in zondag 7? En daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over een waar geloof. Wat is nou een waar geloof? Wat is nou, Ursinus noemt dat het rechtvaardigend geloof. En dan gaat de catechismus er niet zozeer in op wat het allemaal niet is. Historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof. Er zou heel veel van te zeggen zijn. Maar het gaat hier over dat geloof wat met Christus verenigt. En dat geloof, dat kent drie geloofsdaden. Namelijk kennen, toestemmen en vertrouwen. De gelovige die dat geloof heeft, die heeft het vermogen om te kennen, om toe te stemmen en te vertrouwen. Om wat te kennen? Nou, zegt zondag 7, alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Of, zou ik kunnen zeggen, ellende, verlossing en dankbaarheid. Waarover gaat dat vertrouwen? Eveneens over wat God in zijn woord geopenbaard heeft en dat voorwaarachtig houden, daar amen op zeggen. En waarover gaat dan dat vertrouwen? Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade om der verdiensten van Christus wil. Dus alle gelovigen kunnen dat kennen. Alle gelovigen kunnen dat toestemmen. Alle gelovigen kunnen dat vertrouwen. Maar hoeveel vertrouwen hebben zij daarin? Hoeveel kennis hebben zij daarvan? Daar gaat het niet over in zondag 7. En natuurlijk is dat wel belangrijk. Dat is belangrijk als het gaat over de troost. Maar het gaat hier over het geloof in zijn wezen. Een kindje wat pas geboren is, is een menselijk wezen. En als dat kindje een gezond kindje is, dan heeft het spieren en het heeft zenuwen en het heeft bloed en het heeft... Ja, alles heeft het al. Het is niet zo dat er later nog iets bij dat kind bij hoeft te komen. Nee, in dat kleine pasgeboren kind is alles. Het is een menselijk wezen. Het heeft het vermogen om te lopen. Het heeft het vermogen om te zien. Het heeft het vermogen om te horen. En toch, ik heb eens een dominee horen zeggen, vroeger dominee Karens. Hij zegt, stel je voor dat je op kraambezoek zou zijn. En die baby begint plotseling tegen je te praten. Je zou van schrik een hartstilstand krijgen. Stel je voor dat die baby uit de wieg stapt. En die zegt, dag dominee, fijn dat u er bent. Dat kind heeft wel het vermogen om te praten. Maar dat vermogen, dat moet ontwikkeld worden. Dat kind heeft wel het vermogen om te horen. Die gehoortest, dat kunnen ze heel kort na de geboorte al doen. En dan weten ze of dat het gehoor aanwezig is. Dat kind kan alles horen. Maar dat wil niet zeggen dat dat kind u kan volgen als u daar een stuk uit een kinderbijbel aan het voorlezen bent. Nee, dat gehoor dat moet ontwikkeld worden. Dat is het verschil tussen wezen en welwezen. En zondag 7 gaat het over het wezen van het rechtvaardigend geloof. Daar is in de kerkgeschiedenis heel veel discussie over geweest of nou het vertrouwen hoort bij het wezen of bij het welwezen van het geloof. En Van der Groe, dominee Van der Groe, zei het vertrouwen dat hoort bij het wezen van het geloof. En Abrakel zei, het vertrouwen dat hoort bij het welwezen van het geloof. Nou, een verschil van mening. En Comrie heeft geprobeerd om deze twee opvattingen te samen te brengen. En hij heeft gezegd, het vertrouwen, het verzekerd vertrouwen, dat hoort bij het wezen van het geloof. Ieder gelovige heeft het vermogen om te vertrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat alle gelovigen zo'n verzekerd vertrouwen beoefenen. ziet u dat hij en van de groe en Brakel heeft geprobeerd vast te houden. Hij begreep ze allebei. En dat is wat wij ook vast willen houden. Wij gaan niet leren dat het mogelijk is, dat er geloof is, zonder het vermogen om te vertrouwen. Een pasgeboren kindje, heeft een pasgeboren kindje het vermogen om te vertrouwen? Absoluut. Leg zo'n pasgeboren kind aan de borst van moeder en je hoort dat kind niet meer. Dat vertrouwt op moeder, dat geeft zich helemaal over aan moeder. Maar hoe groot is dat vertrouwen van dat pasgeboren kindje? Klein. Leg dat kind in de wieg en dat kind begint te huilen. Zeker als het honger heeft. En het blijft huilen als het honger heeft totdat moeder het gepakt heeft. En in de eerste tijd totdat moeder het aan de borst gelegd heeft. Maar dat vertrouwen dat groeit. Na een aantal weken kan het zijn dat dat kind al stil wordt als de kamerdeur open gaat. Want dat kind beseft inmiddels, daar komt moeder en nog even en dan krijg ik drinken. En na een aantal weken later kan het zijn dat dat kind al stil wordt als het de trap hoort kraken. Want daar komt moeder. En een paar maanden later kan het zo zijn dat dat kind denkt, ik heb honger, maar ik hoef niet gelijk te huilen, want moeder komt straks. Dus dat vertrouwen, dat groeit. De kennis van dat kind groeit. Het leert moeder beter kennen. Het leert de omstandigheden beter kennen. Het leert vertrouwen. Maar dat vermogen om te vertrouwen, dat was er al direct na de geboorte. En zo is het ook met Gods kinderen. Nou, in vraag 22 van zondag 7 gaat het over wat gaat die gelovige dan geloven? En wat kan hij dan allemaal toestemmen en vertrouwen? Ja, Gods hele woord. En de samenvatting daarvan vind je in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En als je daar een samenvatting van wil maken, dan kom je bij de drie goddelijke personen terecht. En wie niet in de drie goddelijke personen gelooft, die kan niet zalig worden. Geloofsbelijdenis van Athanasius. Dus dat is zondag 7. Dan gaat het over het geloof. Althans, daar ligt de nadruk op in zondag 7. En de nadruk in zondag 23 ligt op het geloven. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Niet dat gij het geloof hebt, maar dat gij dat gelooft. Dat is actief. Wat gelooft? Ja, alles wat er tussen zondag 7 en zondag 23 behandeld is, namelijk de 12 artikelen. Dit alles, wat baat u dat? Welke vrucht heeft dat? Tweeërlei vrucht. In de eerste plaats dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En in de tweede plaats dat ik een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Dat is de vrucht van het geloof, de rechtvaardigmaking van de zondaar. En hoe wordt dan die gerechtigheid van Christus de onze? Door het geloof. En wat gelooft een zondaar dan? Hoe gaat dat dan toe? Nou, zegt Ursinus, dan moet je twee dingen goed voor ogen houden. En die twee dingen die vind je ook terug in antwoord 60. Hij zegt in de eerste plaats de toe-eigening van God. Je kunt niet de gerechtigheid van Christus jezelf toe-eigenen als God het niet schenkt. Wat niet geschonken wordt, kun je niet aannemen. Als je iets aanneemt wat niet geschonken is, dan heb je het gestolen. Als ik iemand met een dikke portemonnee over het marktplein zie lopen en ik denk die zou ik wel willen hebben, en ik gris die portemonnee uit de achterzak van die persoon, dan heb ik die mijzelf toegeëigend. En ik ben een rijk man. Ja, voor even, tot ik gearresteerd word en ik de volle inhoud weer terug moet geven. En zo kan er sprake zijn van een gestolen Jezus. Mensen hebben het zich toegeëigend, maar het was hen nooit geschonken. Het geloof, de hand van het geloof, is niet een pakkende hand, maar een ontvangende hand. En als ik als een arme schooier over het marktplein loop en er is iemand die mij 5 euro in de hand drukt en zegt: alsjeblieft, dat mag u hebben, dan heb ik dat eerlijk gekregen. Dan heeft mijn hand niet gepakt, maar wel ontvangen. En dat is wat de hand des geloofs doet. De hand des geloofs kan alleen toe-eigenen wat geschonken wordt. En wat wordt geschonken in zondag 23? De gerechtigheid van Christus wordt geschonken. En waar de gerechtigheid van Christus geschonken wordt, mag die zondaar zich dat ook toe-eigenen. En hoe gaat dat dan? Nou, dan wordt het beeld van rechtbank gebruikt. Iemand wordt aangeklaagd. De consciëntie klaagt iemand aan dat hij tegen al de geboden Gods gezondigd heeft, dat hij geen daarvan gehouden heeft en dat hij nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Dat is foute boel. Als je zo gearresteerd wordt en je hebt 3 van zulke aanklagers tegen je die de waarheid spreken, komt het niet goed. En dat is wat een kind van God beleeft in het stuk van de rechtvaardiging. Zij zijn des doods schuldig. Maar in de rechtvaardiging rekent God toe. Wat rekent hij toe? De verdiensten van Christus. Zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade en zo volkomen alsof ik nooit zonde gedaan had. En die gerechtigheid van Christus, die leert de gelovigen toe-eigenen. En in dat toe-eigenen, daar is oefening. Het antwoord eindigt dan ook met de woorden: in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. En er zijn er van Gods kinderen die mogen dat soms heel eventjes aannemen. En dan is er geen twijfel. Maar een ogenblik later is het weg. Want dan komen zij erachter dat die schuld nog open staat. Dat geloof dat moet verdiept worden. Ze moeten meer leren van zichzelf. Ze moeten meer leren van het stuk der ellende. En meer leren van het stuk van de verlossing. Ik heb zondag gezegd in de preek over de rechtvaardigmaking. Er wordt verschillend over gedacht. Hoe wordt die rechtvaardigmaking nou beleefd? En dan zijn er sommigen die zeggen dat is iets, dat is een punt wat je in je leven gaat beleven. Dan krijg je met Gods recht te maken en dan handelt God dat af. En dan is mijn vraag, wat gaat daar dan aan vooraf? Ik geloof inderdaad dat het een punt is wat afgehandeld wordt. Maar daar gaat wel een weg aan vooraf. Als de Heere in je leven komt, dan krijg je ook al met zijn recht te maken. Ik had het er even over met broeder Verschuur op de predikantenconferentie. En we dachten aan het voorbeeld van iemand die in de kraag gevat wordt. Die gearresteerd wordt. die staat niet gelijk voor de rechter. Nee, die krijgt wel handboeien om. En die wordt in de gevangenis gezet. En het is nodig dat zo iemand in aanraking gebracht wordt met een advocaat. Maar er is een hele weg te gaan eer dat zo iemand uiteindelijk voor de rechter staat en er een uitspraak volgt. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Het is al groot als je een advocaat mag hebben. Als je de Heer Jezus mag kennen. Als er in die ellende één is waarvan we geloven mogen en weten dat Hij het voor ons op kan lossen. Maar daarmee is het nog niet opgelost. De rechter moet spreken. De advocaat kan ons niet vrijspreken. Jezus kan ons niet vrijspreken. Dat doet God de Vader als rechter. En daarin is er in het leven van Gods kinderen onderscheid. De meesten van Gods kinderen zijn als christen die lopen tussen het poortje en het kruis met een pak op hun rug en ze missen de troost van de vergeving der zonden. Er zijn ogenblikken dat ze de zondepak niet voelen als ze het geloofsoog op Christus mogen hebben. Maar een ogenblik later voelen ze die last weer wel. Christen die bij het kruis komt en die het zondepak kwijtraakt, die weet waar het gebleven is. En als ons zondepak verdwenen is in het graf van Christus, dan komt de Heere daar nooit meer op terug. En een man als dominee Kersten heeft daar heel sterk de nadruk op gelegd dat dit gekend moet worden. De vergeving van de zonde. Als het goed is, dan moet je dat toch weten. En dan rusten op het kennen van de ellende. Dat is bedriegelijk. Rusten op een bemoediging, dat kan toch niet. Als er zo'n groot zondepak op je schouders ligt. En ik zeg niet dat de Heere zijn kinderen dit op een en dezelfde dag leert. Maar ik geloof wel dat hun hart ernaar uitgaat. Om dat te mogen weten, want de zonde maakt scheiding. Dat het vlak ligt tussen de Heere en tussen de ziel. En dan de laatste vraag van zondag 23 gaat over de waardigheid van het geloof. Voegt het geloof nou nog iets toe? Nee. Het geloof is niet verdienstelijk. Het geloof heeft dan een grote waardigheid. Het geloof is de enige manier waarop je die gerechtigheid van Christus toe kunt eigenen. Maar het geloof zelf, dat heeft geen verdienende waarde in zich. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En de vraag is, hoe kom je daar nou aan? Bent u wel eens een goddeloze geworden? Goddelozen worden gerechtvaardigd. Geen vrome mensen, geen gelovige mensen, maar goddelozen. Die voor het gericht Gods verdoemelijk zijn voor God. En wat is het dan onbevattelijk als op dat ogenblik die hemeladvocaat tussen beiden komt en zegt: Vader, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Laten we zingen Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt. Ik zie staan mededelingen, ik weet niet of dat is voor het zingen of na het zingen. Na het zingen.
Voordat we pauze gaan houden, heb ik nog een volgende mededelingen voor u. Zoals u misschien wel gezien hebt, staan in de hal verschillende tafels van het Lectuurfonds. Een paar nieuwe uitgaven wil ik graag onder uw aandacht brengen. De middagbrochure, een samenspraak over middag naar aanleiding van de geschiedenis van Hanna door Jeanette Zuidweg. Hij piept een beetje. Samenspraak over 250 jaar psalmberijming, 1773, door Jannie Kranendonk. Een paasverhaal, Kust de Zoon, door Ada Schouten. Boek Uw Naam ter Ere van dominee A. Vergunst. Een boek uit het leven van Sukie Harley, geschreven door M.H. Karels Meeuwse. Artikel over haar in onze Tabitha. Er is ook bij het Lectuurfonds de mogelijkheid om te pinnen. Vragen stellen. Na de pauze zal dominee Schot de vragen beantwoorden. Hier voor in de kerk, aan weerszijden, staan de mandjes. Daar kunt u uw vragen in deponeren. Daar kunt u aan de dominee geven of ook aan een van ons van het bondsbestuur. Daar komen we vanzelf bij dominee Schot terecht. De actieartikelen. U kunt de bestelde actieartikelen afhalen achter in de hal. Daar is een uitgiftepunt. Dat kan u zo in de pauze doen, maar u mag het ook na afloop doen. We hebben alle actieartikelen ook los nog bij ons. Dus bent u vergeten om ze te bestellen via uw vereniging, u kunt ze ook deze avond nog kopen. We hebben een stand hier achter in de hal. Daar kunt u de artikelen meenemen. Er is ook een pinapparaat aanwezig. Verder kunt u nog tot 1 april nabestellen via het Lectuurfonds van mevrouw Borstelaar. Ook is er nog een nieuwe folder van de vakantieweken Samen Uit voor Ouderen. Die ligt daar op de tafel. Die kunt u ook zo meenemen. Dan is nu de pauze. Er is voor iedereen koffie en thee beschikbaar. Er zijn 2 koffiepunten beschikbaar. Aan deze kant van mij in die lichte deur en aan die kant. Dus als u deze kant opkomt. Dus even kijken hoor, van deze kant, ik denk even midden door hier ongeveer, dat die allemaal die kant op gaan. En de rest die kant op, daar zijn er dus 2 koffiepunten. Dus via het podium hier naar de koffiepunten. Dan wens ik u een goede pauze.
Dames, de meesten zitten weer van u. De laatsten die schuiven aan. Wij gaan het avondprogramma, de regioavond, weer vervolgen. Ik heb allereerst de volgende mededeling. Collecte die heeft het prachtige bedrag opgebracht van €1.152,99. Dus die ene cent die missen we dan nog. €1.153 afgerond. Vervolgens gaan wij aanstonds met elkaar zingen. Een psalm die ook zo gepast is vanavond, die onze broeder ook heeft opgegeven. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs, ook wat we vanavond gehoord hebben, ontvangen mag. Die psalm zingen we, daarna hoopt mevrouw Bijlsma een gedicht voor te lezen en krijgt daarna dominee Schot gelegenheid om de ingediende vragen te beantwoorden. Een van de vragen die hij gekregen heeft was een vraag die was gericht aan mij. Dominee Verschuren sprak dat we de Vader niet kunnen zien. Heeft de Heere zelf niet gezegd wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ja, dat heeft de Heer inderdaad gezegd. En ik weet ook niet of ik bedoeld heb, maar u kunt het wel zo opgeluisterd hebben, dat ik gezegd heb dat men de Vader niet kon zien. Ik heb het erover gehad dat het reukwerk ertussen lag, omdat Aaron maar heel voorzichtig iets van de heiligheid van God in Christus door de Heilige Geest, zou ik dan willen zeggen, kon zien. De ark was een zichtbare openbaring in die tijd van de drie enige God in het bijzonder. Zeker bijzonder de middelaar, maar God in Christus door de Heilige Geest. En ik heb niet gezegd dat we de Vader niet kunnen zien, maar dat het hier aan deze zijde van het graf altijd maar ten dele zal zijn. En het is zeker waar wat de vraagstelster hier schrijft. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daar zou natuurlijk meer over te zeggen zijn. Dat ga ik vanavond niet doen, want we gaan vooral luisteren naar de antwoorden van broeder Schot. Psalm 78, vers 3, daarna mevrouw Bijlsma en daarna hoopt dominee Schot de vragen te beantwoorden.
Een waar geloof. Het is belangrijk om eens stil te staan en te overdenken met elkaar. Het komt er namelijk wel op aan. Is mijn geloof wel waar? U leest de Bijbel. U bidt elke dag. U weet dat dit de gewoonte is. U weet ook waar u het zoeken mag. Maar kent u ook schuldvergiffenis? Het ware geloof gaat boven het verstand. Er moet een vast vertrouwen wezen. Dat wordt geschonken door Gods hand. U gaat met uw hart de Heere vrezen. U verwacht het nog alleen van Hem, die u heeft opgezocht. U hoort soms duidelijk zijn stem. Ik heb u met mijn bloed gekocht. Dat bloed, dat heeft ook nu nog kracht voor allen die oprecht geloven. Tot in het laatste nageslacht zullen ze de Heere loven. Hij kan u uit genade geven een waar geloof in deze tijd. Hij wil uw zonde nog vergeven, tot in der eeuwigheid. Een gedicht van Petra Emens.
Nou, dat was een passend gedicht, zowel bij het openingswoord als ook bij de lezing. Ik denk dat ik zo ongeveer een minuut per vraag heb. Ik heb een heel stapeltje gekregen en mij is op het hart gedrukt om op tijd te stoppen. Dus dat ga ik proberen. U gaf aan dat dominee Kersten de nadruk legde op de bewuste rechtvaardigmaking. Ik heb gelezen dat dit witte raven zijn in het geestelijke leven. Het is tot zekerheid en troost, maar in de wedergeboorte ligt toch alles. Er mag en moet een staan zijn, maar achten we het beginnende werk van de Heere dan niet te klein?